Ondanks dat we dezelfde taal spreken, zijn er veel verschillen met België op het gebied van onderwijs. Wat kunnen wij van de Belgen leren? Professional meets student in gesprek met Roger Standaard. Roger, welkom. Jij komt uit België, uit Vlaanderen. Wat was jouw eerste gedachte toen je voor het eerst te maken had met het Nederlandse onderwijssysteem?
Wel, mijn eerste gedachte was dat een groot verschil is tussen het onderwijs in Nederland en in Vlaanderen en in België. Laten we dan zeggen België en Vlaanderen. Ik zal nu in vervolg Vlaanderen zeggen, op dezelfde taal gebruiken. Ja? Wel, het verschil is zeer groot. Ondanks het feit dat wij beide landen een traditie hebben van de vrijheid van onderwijs, zie je dat in het ene land die vrijheid van onderwijs in de lijn gaat van tamelijk veel vrijheid van de leraren bij het curriculum, bij het toetsen. En zie je dat in het andere land die vrijheid van onderwijs eigenlijk op een of andere manier een zijweg krijgt naar een toetsensysteem. Waardoor dat toetsensysteem eigenlijk zeer centraal komt te staan in het Nederlandse onderwijs. En waardoor je dus een heleboel negatieve neveneffecten krijgt die strijdig zijn met wat wij vinden de vrijheid van onderwijs. En dat was wat mij opviel en waar ik ben gaan over nadenken achteraf. Ja. Ja,
en daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Dat doen we niet alleen. Daar hebben wij een tafeldame voor. Student Merel Kuipers aan de Universiteit van Amsterdam. Studeer jij Merel? Wat zijn jouw eerste gedachten over de verschillen tussen Vlaanderen en Nederland?
Nou, ik moet wel zeggen, ik vind het heel herkenbaar. Als ik nu terugkijk op mijn middelbare schooltijd, dan kan ik eigenlijk ook alleen maar toetsen herinneren waarmee ik werd getoetst. Dus wat dat betreft herken ik die toetscultuur. Ik vraag me wel af, waarom is dat dan in strijd met de vrijheid van onderwijs? Wat is daar mis mee?
Mm-hmm. Wel, een toets betekent dat je heel, heel strak zegt wat de kinderen moeten kunnen. Zeer strak. En dan moet je weten, toetsconstructie, ik ben dat zelf ooit geweest in lange jaren geleden, je kan eenzelfde doelstelling met verschillende toetsen meten. Er bestaat dus niet één zaligmakende toets. Ik zal je een voorbeeld geven. Als ik jou zou vragen, mijn doelstelling is, ik neem een eenvoudig voorbeeld, de oppervlakte van een driehoek berekenen. Ja, dat kennen we nog. Mm-hmm. Basis van hoogte gedeeld door 2. Wel, maak nu eens een vraag om dat te toetsen. Dat is een oefening die ik voortdurend gaf aan mijn studenten ook. En dan kreeg je tenminste 7 verschillende vragen. Ja? Dus als je daar dan 1 uitkiest, kies je 1 variante van dat toetsen. Terwijl als je zegt, de doelstelling is, natuurlijk moeten de kinderen leren in driehoek, de oppervlakte van driehoek berekenen, maar de toetsen laat je aan de leraren over. En je integreert de toetsen in je proces. Je gaat dat niet isoleren als werken voor de toets, want die toets wordt dan met een wiskundig model verrekend. De Gausskurve, dat kennen we. Maar dat is natuurlijk heel eenvoudig. Je kan altijd, altijd middelmatigen hebben, sterken en zwakken. Dat is het grote voordeel van een Gausskurve. Maar daarmee ben je ook voortdurend mensen met elkaar aan het vergelijken. En ben je ook voortdurend aan het selecteren. Terwijl je evengoed kan zeggen, ja, wat wil ik dat het kind kan? Ja, de regel van 3 berekenen, oppervlakte van 3 berekenen. Ja, als je dat kan, dan kan je dat, oké. Okay, hoeveel punten zijn dat dan? Ja, soms bij worst wezen, ik kan het, ja, zie je? Dat is een heel andere benadering. En dan moet je natuurlijk wel beschikken over een zeer uitgebreide lijst van doelstellingen. En dan stuur je je onderwijs niet aan met een toets die dan maar 1 van de zoveel mogelijke is. Maar dan zie je dus het gezond verstand van de leraar, de leerboeken die ook in hun oefeningen dat meten. Wel, als ze het kunnen, kunnen ze het. Hè. Dan vink je dat aan. Ze kunnen dus de oppervlakte van de driehoek berekenen. Of ze kunnen de hoofdletters zonder fout schrijven. Of ze kunnen.
Er zijn dus geen cijfers meer, als ik het goed begrijp.
Hoeft eigenlijk nu, wat mag voor mij part. Maar ze worden niet vergeleken. Snap je? Dat is het grote
met elkaar bedoelt u?
Ja, kinderen worden niet met elkaar vergeleken. Kinderen worden alleen vergeleken op basis van wat ze kunnen. En dan kan je eventueel zeggen, ja, nu heb je zoveel. Zo weinig doelstellingen bereikt dat je niet kan overgaan of zo. Dat kan, hè. Maar dan wordt dat een beslissing van de leraren. Want het zijn de leraren die toetsen gebruiken. is niet zo ergens een Deus ex machina van het CITO die zegt iedereen hetzelfde op die dag, op dat uur. En dan maken wij daar, zetten wij daar gelukkig, en dat is heel leuk voor de mensen, de Gausscurve op. We duwen op de statistische knop, we maken een Gausscurve. En we hebben altijd middelmaten, sterken, zwakken, en zo willen we het ook. Terwijl wij zeggen, ja, maakt mij niet uit of die leerling zwak of sterk is. Wat ik nu wil, is dat dat kind de regel van 3 kan. Is dat nu zwak of sterk? Weet ik niet. Als ik dat kind later moet oriënteren natuurlijk, dan zal ik wel kijken of dat kind meer kan dan de regel van 3 beheersen. Want er zijn natuurlijk ook uitbreidingsdoelen. Je hebt minimumdoelen en je hebt uitbreidingsdoelen. En op basis van die uitbreidingsdoelen kun je dan zeggen, dat is een kind voor het VWO of dat is een kind voor weet ik veel wat, of VMBO, wat het ook mogen wezen. Maar dat is een heel ander systeem, want je legt de nadruk op het integreren van die toetsen in dat didactisch proces. Ja? Je hebt je doelstellingen, je hebt je lesvoorbereiding, je hebt je methode en dan zie je of je doel bereikt is. Dat wordt bij je lesvoorbereiding. Daar moet zich een buitenstaander niet mee moeien. Ja, snap je? Ja. Dit is het proces. Natuurlijk moet je dan goede toetsen hebben. Daar heb ik niks op tegen. Dat is evident. Hè?
Betekent dat dan ook dat elke leerling op een andere manier naar die doelstelling toe kan werken?
Ja, dat kan. Maar normaal gesproken, leraars zijn geen wonderdoeners. Zij volgen meestal een methode.
Ja.
Dus zij kiezen voor een bepaalde methode van die uitgever of die. En de meeste leraars volgen, zij het misschien wat min of meer creatief, die methode. En in die methodes, die meestal gemaakt worden door goede leraren, dus er is niks mis mee, dan zie je dat er ook telkens oefeningen zijn om de regel van 3 te berekenen. En als ze die oefeningen kunnen, ja, dan kunnen ze toch. Moet je dan nog een test afnemen? Nee, je kan het toch. Dus dat is geïntegreerd. Hè? Waarom moet je die kinderen altijd maar zeggen, ja, maar volgende week heb ik een toetsenweek. Ja, maar ik kan het toch? Ik heb toch die oefeningen opgelost? Waarom moet je dan nog een toetsenweek hebben? Snap je?
Ja, ik snap het wel.
Integreer dat in je praktijk. En op een bepaald moment heb je natuurlijk een dossier van dat kind opgebouwd. En dan zie je, als je een beslissing moet nemen of een advies moet geven voor verdere studies, dan zie je hoe ver dat kind kan in de doelstellingen. Kan het veel uitbreidingsdoelstellingen aan, dan zal het wel naar het VWO gaan. Gaat dat niet lukken, dan zal het wel naar het VMBO gaan. Maar dat gebeurt dus door de leraren. Ja, en dan hoor ik jullie al zeggen, zo'n subjectiviteit. Tja, met die toets heb je dat ook hoor. Want je kan even goed een andere toets gebruiken dan degene die je gekregen hebt.
Ja, maar met zo'n subjectiviteit, daar moet een docent moet een totaal ander, die krijgt er 3 taken bij in mijn hoofd, als u dat zo uitlegt, of niet?
Het is zelfs gemakkelijker dan dat je kinderen moet oppeppen voor toetsen. Je hebt geen stress, je bent een professional en je hebt je methode. De meeste mensen volgen de methode, dus je moet niet het wiel uitvinden. Hè? Dus je volgt die methode, een beetje creatief als het kan. Samen met je collega's doe je daar zelf wat bij. En jij beslist naderhand, nadat je heel vaak gezien hebt wat dat kind kan met oefeningen. Je vinkt dat aan de doelstellingenlijstje. En dan beslis je met je collega's, ja kijk, het gaat goed en daar moeten we remediëren en daar moeten we bijwerken. Dat is helemaal niet moeilijk. Je hebt niet de stress van kinderen op te peppen voor die toetsen, want als die toets er is, dan zitten zowel de kinderen te stressen, de leraren te stressen, want ze worden daarop afgerekend door de inspectie, en de ouders te stressen, want op dat basis van die test gaan die kinderen dan, ik weet niet veel, naar welke richting gaan.
Ja.
Terwijl bij ons gebeurt dat met leraren, die bouwen dat geleidelijk aan op. Zijn de klassenraad noemen wij dat dus, het team leraren, is dus verplicht om regelmatig de vorderingen van dat kind te bespreken, terug te spelen naar de ouders, met dat kind overhandigen. En dan bouw je dat op, zie je. Dat wordt een interactief proces. Ja. En is dat meer werk? Nee, want als jij kinderen voor toetsen moet oppeppen, moet je ook allerlei dingen doen.
Ja. En wat doen wij Nederlanders dan nog fundamenteel fout op dit gebied?
Fout, ja. Het is een andere benadering. Je maakt van leraars, uitvoerders, voorbereiders, klaarstomers voor toetsen. Terwijl wij liever hebben dat die leraars als persoonlijkheid naar de leerlingen gaan. Soms slechte persoonlijke, soms goede, soms minder goede, maar dat is het leven. Je bouwt dus iets op in relatie met leerlingen, samen met collega's, je rapporteert met de orders, je bouwt dat op, je ziet op tijd en stond waar er fouten zitten, dan zeg je we gaan dat wat bijsturen, remediëren. Lukt dat niet, ja, dan gaan we een ander advies moeten geven, maar dat bouw je op. Het is niet zo dat er op een bepaald moment een centrale toets komt die zegt, ja, vergeet maar alles, want nu gaat die toets zeggen, jij zit dus op die score en op die en die, dan ben jij een advies voor dit en als je een score daar bent, dat kan bij ons niet. Nee, je moet dat motiveren. En dat heb je met dat dossier natuurlijk. En ondertussen heb je dat ook stilaan met de ouders en met dat kind kunnen in een interactie laten zien waar de mogelijkheden en de beperkingen zitten. Dus wij opteren voor het relationele aspect dat je grotendeels verliest wanneer die deus ex machina van de toets boven je hoofd hangt. Ja.
Hoe verklaart u dan dat daar zo'n groot verschil zit tussen Vlaanderen en Nederland?
Wel, dat heb ik mij ook altijd afgevraagd. Ja. Dat is heel, heel, heel merkwaardig. Ik denk dat er een soort wegenscheiding is gekomen in de jaren 60. Ik bekijk het een beetje historisch. Hè. Mijn vakgebied was ook comparatieve pedagogiek, het vergelijken van onderwijssystemen. En dan zie je dat er in de jaren 60 een geweldige hype was voor het meten van menselijk gedrag. De testpsychologie heeft toen een grote hype gekend in de jaren 60. Overgewaaid uit Amerika, Engeland, dus de testpsychologie. Die dan overgewaaid is naar het onderwijs. En dan is er iets merkwaardigs gebeurd. In Nederland, dat dus geweldig voor de vrijheid van het onderwijs was. Dan is er een sterke figuur ons opgetreden in Nederland, en dan namelijk de figuur van de Groot, Adriaan de Groot, die dus een wereldfiguur is geweest op het gebied van methodologie, en die op dat ogenblik een vlammend protest geschreven heeft over het Nederlands onderwijs, dat kinderen totaal onrechtvaardig beoordeeld werden, want de Groot was ondertussen een specialist in testpsychologie geworden en geloofde heel sterk in het meten van menselijk gedrag. En hij heeft dus gezegd, dit kan niet, en heeft dan een boekje geschreven, dat was een bestseller in 68, dat is lang geleden, Vijven en Zessen, ja. De zesjescultuur.
De zesjescultuur.
Ja, dat komt van die tijd. En hij zegt, ja, dat is zo willekeurig, wij moeten overschakelen op een objectief systeem van toetsen en vermits de testpsychologie ons nu voorgaat, gaan we dat ook in het onderwijs doen. En dan is het helemaal begonnen met multiple choice vragen, met toetsen. En de Groot was ook een politicus, stond heel sterk in aanzien bij een bepaalde partij. En dan is er op dat ogenblik het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling opgelicht. Want nu weten wij wat we moeten doen. We gaan een toetsinstituut oprichten. Maar wat hadden ze moeten doen? Een curriculuminstituut oprichten. Snapt u? Daar zit de fout. Ja. Dus als ze toen gezegd hadden, we moeten eens heel duidelijk gaan zeggen wat de kinderen werkelijk moeten kunnen. De Groot heeft dat trouwens eindtermen genoemd. Mm-hmm. Ja. Dan heb je, en dan kan je daarbij toetsen maken die daarbij passen. Nee, door de euforie van de testpsychologie heeft men gezegd, nu weten we hoe we het onderwijs moeten aansturen met toetsen. Want we kunnen nu menselijk gedrag meten. En nu weten we ondertussen dat je menselijk gedrag niet zo goed kunt meten.
Ja. U schreef in een artikel, benader toetsen pedagogisch en niet technocratisch. Wat bedoel je daar precies mee?
Technocratisch betekent dus dat je uitgaat van dat het menselijk gedrag meetbaar is. Dat is technocratie. Dus die leraar is eigenlijk voor een stuk overbodig. Die moet zorgen dat die leerling past bij de toetsen die wij maken. En technocratisch maken we die toetsen doordat we de wiskunde daarop toepassen. Namelijk, we nemen het neutrale wiskundige model van de Gausscurve. En daarmee hebben we opgelost wie dat er goed, minder goed en slecht is. En sterk is. En dat werkt altijd. Als ik een klas van Einsteins heb, dan heb ik middelmatige Einsteins, sterke Einsteins en zwakke Einsteins. Heb ik een klas met kinderen met syndroom van Down, dan heb ik middelmatige kinderen met syndroom van Down, sterke en zwakke. Dus dit is het geheim van een technocratische cultuur. Vergelijk altijd kinderen met een gemiddelde en je bent er altijd uit. Je hebt altijd goede middelmatige en zwakke. En nog meer genomen, nog meer, we kunnen zelfs met percentielen aanduiden van nog meer categorieën te maken dan drie. Want dat moeten we nu doen in Nederland, want je hebt dan Wat heb je allemaal? Het VWO, het HAVO, het VMBO theoretisch, het VMBO kader, het VMBO basis. Wel vijf hokjes.
Ja.
Je moet die kinderen in vijf hokjes stoppen. Ja, dat is bij ons totaal ondenkbaar, zoiets. Hè. Ja.
Want je constateert dan die toetscultuur in Nederland heel sterk. Zie je dan ook nu al wel ontwikkelingen dat je denkt, misschien gaat het toch de goede kant op?
Of? Wel, er is natuurlijk kritiek, maar als je eenmaal 50 jaar in dat systeem zit, dan is dat geïnstitutionaliseerd. Hm. Dat is een ritueel geworden. Ze zijn nu weer bezig, las ik deze morgen in de metro, de examens zijn weer beginnen. Je ziet dus eindeloze zalen van kinderen die daar in een gymzaal examens zitten af te nemen. Dat is wist die duizend smaakt. En ze zijn dat al 50 jaar gewoon, dat het CITO is al van 68. Ja, de mensen weten niet meer beter. Hè?
Ja.
En men gaat dus, en politici zijn dat nu zo gewoon, de pers vliegt daarop, gaat dan waarschijnlijk rankings maken, ja, want die cijfers zijn natuurlijk openbaar.
Mm-hmm.
Overheid betaalt dat, dan kan je ook rankings maken van scholen. Reden te meer dat scholen nog meer op die toetsen gaan werken. Ja,
dus als ik het goed begrijp, in uw ideale beeld, zouden dus die cijfers door de docent worden beoordeeld naar aanleiding van allemaal opdrachten die ze al hebben gemaakt.
Juist, doelstellingen.
Doelstellingen,
dus je vertrekt van zeer concrete doelstellingen, dus moet je die ook schrijven. Ja, je moet dus een zeer uitgebreid curriculum hebben waarbij je uitdrukkelijk zegt, als kinderen de lagere school of de basisschool verlaten, dan moeten ze dat kunnen, dat kunnen, dat kunnen, dat kunnen. En jullie leerkrachten worden nu verwacht van dat te realiseren. En de inspectie zal erop toezien dat jullie dat goed doen. Ja? Dus je wordt niet zomaar aan je lot overgelaten. Maar de inspectie gaat wel anders doen dan zomaar met een toets te komen. De inspectie gaat zien of je je werk goed doet. Ja? Of je goed lesgeeft.
Is het niet goed voor leerlingen om ook te leren omgaan met momentopnames?
Ja, want ze krijgen natuurlijk in Vlaanderen ook toetsen. Hè? Ja, ja, ja. Naast formatieve toetsen, die, laten we zeggen, in